Irmão, show.
Oh, sorry for the.
Bedankt. Beste mensen, 2019 loopt alweer bijna ten einde. En ik weet niet hoe het jaar voor jou en voor u is geweest. En hoe u erop terugkijkt. Maar het is wel een vraag. Hoe kijk je terug op 2019? Dan zul je misschien denken, hij is met een oudjaarspreek begonnen. Maar dat is ook niet zo. Wie weet was het afgelopen jaar voor jou wel een geweldig jaar. Dat zou best kunnen. Wie weet was het wel een enorm spetterend jaar. Allemaal leuke dingen meegemaakt. Je hebt nieuw werk gekregen, Patrick. Je bent vader geworden, Patrick. Kan niet beter. Prachtig jaar. Misschien heb je wel de liefde van je leven ontmoet. Misschien ben je wel opa of oma geworden. Het kan natuurlijk ook een heel rustig jaar zijn geweest, waarin geen spannende dingen zich hebben afgespeeld. Maar daarnaast kan het ook best een heel pittig jaar zijn geweest. Een jaar waarin je misschien wel continu het gevoel hebt gehad dat je in een storm zat. En dat kan van alles zijn. Misschien moest je afscheid nemen van een dierbare. Misschien zit je in ziekte, stress. Of spanning. Gewoon de druk van het leven die elke dag met je meegaat. Hoe het ook is, ik geloof dat in alle omstandigheden en hoe dingen ook gaan, er altijd een God is die een rustpunt in mijn en in jouw leven wil zijn. Ik geloof dat er een God is die ons vrede wil geven. We gaan komende week met elkaar kerstfeest vieren. En we vieren dat God ons die vrede heeft gegeven. Jezus is geboren om ons juist die vrede te geven. Ver voor de geboorte van Jezus aan was er al een man, Jesaja genoemd. En deze man had een van God gekregen vooruitziende blik. En dat lezen we in Jesaja 9 vers 5. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Gerrie las het net. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze naam zal hij dragen. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. En ongeveer 700 jaar later komt daar uit de hemel het geboortekaartje richting de herders. De engelen vertellen de herders dat Jezus de redder is geboren. En de engelen die zingen, ere zij God in de hoogte en vrede op aarde voor de mensen die hij lief heeft. En dan kijken we naar Jezus. We kijken naar wie hij was, naar wat hij deed en naar wat hij zei. En dan loopt als het ware vrede door het leven van Jezus. Als een rode draad loopt vrede door het leven van Jezus. En op een gegeven moment zegt Jezus tegen zijn discipelen in Johannes 14, vers 27. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet kan geven. Jezus geeft ons een vrede die we nergens anders in de wereld zullen kunnen vinden. Een vrede die je niet krijgt vanuit een pilletje of vanuit een drankje. De vrede waar Jezus over spreekt is de enige vrede die er is. Vrede die Jezus ons kan geven. Niemand anders is bij machtig om jou of mij die vrede te geven. Ook al denken we daar soms heel anders over. En dan vraag je je wellicht eens af, waar heeft Jezus in vredesnaam het over? Over welke vrede spreekt Jezus? Een vrede die niemand anders kan geven. Een vrede die de wereld je niet kan geven. Wat is dat dan? En stel dat we het weten wat het is, dan is direct de volgende vraag: hoe kunnen wij deelgenoot worden van die vrede? En wat betekent het voor jou en voor mij in ons leven nu, vandaag? Vandaag misschien als het leven je toelacht. Vandaag als er misschien alles zijn gangetje gaat. Maar ook vandaag als het een enorm stormt in je leven. Wat betekent het dat Jezus zegt: ik laat je mijn vrede na? In de Bijbel staat meer dan 200 teksten die gaan over vrede. En het is dus niet zo dat we zo even kunnen zeggen wat die vrede dan betekent. En eigenlijk kunnen we zeggen dat de teksten rondom vrede uiteenvallen in drie categorieën. Drie verschillende gebieden. Drie gebieden waar Jezus ons vrede wil geven. En het eerste gebied is geestelijk. Geestelijke vrede wil zeggen dat Jezus naar deze wereld is gekomen om ons, om jou, om mij, vrede te brengen met God. Vrede brengen met God. En het tweede gebied is relationele vrede. En relationele vrede, dat is vrede hebben met de mensen om ons heen. Dat we in harmonie met elkaar kunnen leven. En de derde categorie is de emotionele vrede. En emotionele vrede wil zeggen vrede binnenin ons. Vrede met je hart. Vrede met onszelf. Vrede met ons binnenste. En deze drie vormen van vrede staan niet los van elkaar. Ze zijn als het ware met elkaar verbonden. Ga maar na. Het is veel makkelijker om met een ander mens om te gaan als je innerlijke vrede hebt. Wanneer je boos bent, of wanneer je in conflict bent, of wanneer je teleurgesteld bent. Of wanneer je te maken hebt met moeite, met pijn en met onzekerheden. En je bent daar vol van. Dan komt er snel uit naar die ander toe. Het is makkelijker om innerlijke vrede te vinden en te ontvangen als je vrede hebt met God. En eigenlijk begint het daar allemaal. En het is ook het meest belangrijk. Dat je vrede hebt met God. En dan komt de hamvraag: heb ik vrede met God? Misschien zegt u: daar heb ik nog nooit over nagedacht. En ik weet eigenlijk niet eens hoe ik dat vorm moet geven. En hoe ik dat richting God moet plaatsen. Toen ik daarover nadacht, toen kwam bij mij wel een aardige vergelijking. Ik zeg met name aardige vergelijking. Want anders gaat u straks iets denken. Krijg ik volgende week de raad op bezoek. Oh, dat gaat hem niet gebeuren. Ik ben getrouwd met Janna. En ik denk zelf dat ik een goed huwelijk heb. Punt. Wat ik u nu vertel is dus niet waar. Maar ik wil graag de vergelijking trekken. Stel. Ik ben getrouwd met Janna. En ik negeer Janna volledig. Als ik iets zeg. Of als... ja, als zij iets zegt, dan luister ik niet. Als ze iets wil, wil ik het niet. Daar komt nog bij, ik deel helemaal niks met haar. Ik vertel haar helemaal niets. En eigenlijk ga ik totaal mijn eigen weg. En sterker nog, ik doe misschien wel dingen waarvan ik weet dat ze eigenlijk totaal, ja, waar ze eigenlijk totaal niet blij van wordt. En misschien is het wel zo dat ik haar zelfs kwets. En misschien is het ook wel zo dat ik haar heel veel pijn doe. Nou, wat denkt u wat dat met onze relatie zal doen? Ik denk dat we ons daar allemaal wel een aardig beeld van kunnen vormen. Uiteindelijk zullen we ruzie krijgen. En dan tussen ons komt de verwijdering. En in onze relatie is geen vrede meer. In onze relatie met God is het eigenlijk niet anders. Als ik God negeer, niet naar hem luister, niets met hem deel, maar gewoon mijn eigen weg ga, dan komt er verwijdering tussen ons. Ik leef zonder dat ik rekening wil houden met God. Misschien denk ik wel dat ik mijn eigen God ben. En dan komt er een afstand tussen mij en God. En dan kan er een afstand komen tussen u en God. En wat zeggen we dan? God lijkt zo ver weg. Er is een afstand. Ik voel God helemaal niet. Is er wel een God? Terwijl dat God geen afstand wil. God wil helemaal geen afstand tussen ons. Hij wil juist heel dichtbij zijn. En daarom is het juist fantastisch dat wij de komende week weer kerst mogen vieren. We vieren komende week dat God niet ver weg is, maar dat God zijn zoon naar deze aarde zond om mens te worden zoals jij en ik. Het is wel duidelijk dat in een relatie zoals ik hem net schetste, als we daarin zouden leven, dat is niet zomaar even goed te maken. Het is niet zo dat ik dan naar Jana ga en zeg tegen Jana, nou sorry meid, wat ik jou de afgelopen maanden, jaren heb aangedaan, sorry. En nou is het klaar. Zo werkt dat dus niet. Het probleem is dat gedane zaken geen keer hebben. Gedane zaken nemen geen keer. Als ik iemand kwets, dan is dat niet alleen met sorry voorbij. Sorry zeggen is dan onvoldoende. Ik had vroeger een collega en die zei altijd tegen mij, als je wat fout doet, je kunt altijd nog sorry zeggen. Dat is dus niet zo. Er is maar één manier om gedane zaken weg te poetsen. En dat is dat mensen je moeten vergeven. Stel dat onze relatie tussen Janna en mij zo was, dan is er maar één manier om dat weg te poetsen. Dat Janna mij vergeeft omdat ze me lief heeft. Vergeving. En als die vergeving er is, dan kunnen we weer opnieuw beginnen. De enige manier waarop dingen weer goed kunnen komen, is dat niet ik de stap zet, maar dat Janna de stap zet. En dat is precies wat God heeft gedaan. God zegt, je kunt het niet zomaar even goed maken met datgene wat je gedaan hebt met mij en met mijn schepping. Maar weet je wat? Ik maak het goed met jou. Ik maak het goed met jou. In Romeinen 5 staat, wij waren vijanden van God. Van zover waren wij al bij God weg. Maar er is nu. Maar nu is er vrede tussen God en ons. Dankzij onze Heer Jezus Christus. Wanneer heb je vrede met God? Je hebt vrede met God als je accepteert wat Jezus voor jou heeft gedaan. En dan kun je ook innerlijke vrede ontvangen. En dan kun je ook emotionele vrede ontvangen. En ik realiseer me heel goed dat dat een proces is. En als je vrede met God hebt, dan krijg je ook die vrede. En dan ga je anders leven, dan ga je anders denken, dan ga je anders zien. Want dan word je zeker over hetgene wat je doet, wie je bent, waar je vandaan komt en het belangrijkste, waar je heen gaat. En dan mag je weten dat je een geliefd kind van God bent. En dan komt de genezing in je pijn, in je trauma's, in al die moeilijke dingen die je hebt opgelopen. En dan komt er rust. In wellicht je boosheid, in wellicht je ergernis, omdat God met zijn geest komt. In Colossenzen 3 vers 15 staat, Jezus heeft jullie vrede gegeven. Laat zijn vrede jullie nu leiden bij jullie beslissingen. Wanneer er vrede komt in je hart, dan wordt het veel gemakkelijker om in vrede te leven met je omgeving. In die relatie met die ander. En wanneer de vrede van God in mijn hart is en in jouw hart is, dan gebeurt er pas echt iets moois. Want dan kun je als broeders en zusters met elkaar omgaan. Want je spreekt dezelfde taal. En dan ontstaat er een eenheid. In Galaten staat er dat jullie in Jezus Christus geloven, vormen jullie een eenheid. Wij vormen een eenheid. Jezus sprak over al deze aspecten van vrede. En Jezus wil niets liever dat we de vrede hebben met God. Maar hoe krijg je die vrede van God? Jezus sprak erover in Matteüs 11. En dan spreekt hij niet over vrede, maar dan spreekt hij over rust. En rust en vrede liggen gewoon heel dicht bij elkaar. En dan zegt Jezus daar, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Jezus leert ons eigenlijk hier drie sleutels om rust en vrede te ontvangen. Om vrede te sluiten met God, om vrede te sluiten binnenin ons. En om vrede te sluiten met onze omgeving. En het eerste wat Jezus zegt, kom tot mij. En in die tijd kwamen heel veel mensen om diverse redenen bij Jezus. Om genezing te ontvangen, om verlossing te ontvangen, om wijsheid te krijgen. Maar Jezus zegt, kom tot mij als je rust wil hebben. En misschien stopt het wel in jouw leven en in mijn leven en in ons leven. En Jezus zegt dan, kom tot mij. En ik zal je rust geven. En hoe doe je dat dan? Op de Alpha-cursus, op de jeugd-Alpha-cursus hebben we het erover gehad, over gebed. Het is zo makkelijk. Ga in gesprek met God. Ga in gesprek met God. En vraag het. En als je het oprecht vraagt, dan krijg je het. Vraag of je het gewoon krijgt. Rust. Heel dom voorbeeld. Ik zal u een vreselijk dom voorbeeld geven hoe dat in mijn leven werkt. Ik moest van de week motorrijexamen doen. En ik was me toch een potje zenuwachtig. Ik rol van die motor af, want er rijdt iemand achter mij, die let continu op mij, ik heb er helemaal niks mee. Ik denk, als ik God alles kan vragen, vraag ik hem om rust, of ik rust op die motor blijf zitten. En u weet niet wat er gebeurt. Ik stap op die motor en ik heb nu een half uur, drie kwartier prachtig gereden. Rust. Niet van mezelf hoor. Ik heb het gekregen. Misschien een heel dom voorbeeld, maar het is wel een voorbeeld uit mijn leven waarvan ik zeg, rust. Het tweede advies, of de tweede sleutel die Jezus aanreikt, dan zegt hij, neem mijn juk op. Ik weet nog wel, toen Jona hier zong, toen heeft broeder Wiege Sikkema daarover gesproken. Wat was dat ook alweer, een juk? Een ding, die twee dieren. En als je dan samen een kar trekt of samen iets voortrekt, dan is dat makkelijk met twee man. En waarom nu twee? Omdat nou eenmaal twee meer kunnen dan één. En als je je last alleen trekt, dan is dat zwaar. Maar met twee is het lichter. En Jezus zegt, kom tot mij en verbind je met mij. En als je je met mij verbindt, dan help ik je dragen. Dan help ik je trekken. En dan gaan we samen door het leven. En als derde zegt Jezus, leer van mij. En dat was een hele, vind ik een hele lastige. Leer van mij. Want wat zegt Jezus? Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Nou, ik weet niet hoe u dat woord zachtmoedig leest. Maar toen ik daarover nadacht, dan denk ik, nou, dat is een grote tegenstelling. Zacht en moedig. Sommigen van ons, die zijn hard. Gehard door het leven. En sommigen van ons hebben misschien wel een muur om ons heen gebouwd. Hard voor jezelf, hard voor je omgeving. En wat zegt Jezus? Ik ben zacht. En van mij kun je leren, zegt Jezus, om zacht te worden. Sommige mensen zijn niet hard en die denken dat ze zacht zijn. Maar tussen zacht en slap zit ook weer iets. Want als je slap bent, dan komt er weinig uit. Nee, Jezus zegt, ik ben zachtmoedig en ik ben nederig van hart. Hij was zo nederig dat hij de hemel verliet om gelijk te worden aan jou en mij. Hij werd niet geboren in een paleis. Hij moest het met een stal doen. Nederig en klein. Jezus zegt, als je naar mij toe komt en je verbindt je aan mij, en dan kun je leren om nederig en zachtmoedig te worden. Weet je wat Jezus hier eigenlijk gewoon zegt? Als je heel zwart-wit bekijkt, dan zegt Jezus gewoon tegen hem, weet je, ik ben gewoon een hele grote lieverd. Want ik wil er voor jou zijn. Want ik hou van jou. Dat is hetgene wat Jezus hier zegt. Ik hou van jou. Van mij kun je leren wat liefde is. En van mij kun je leren hoe je een ander lief moet hebben. Het wordt weer kerstfeest. En jaarlijks voeren wij met elkaar een toneelstukje op. Daar ga ik vanavond over preken in de Beukemastraat tijdens de kerstpreest. Op verzoek van Ronald Nobbe. We gaan het hebben over een sprookje, kerstfeest. Kerstfeest zien wij misschien als een sprookje. Waar we elk jaar weer hetzelfde stapje doen. Maar kerstfeest in het diepste wil zeggen dat Jezus ons vrede wil geven. We zijn begonnen met het lied De Speeltuin, waarin Marco Borsato zingt over vrede. Morgen zal het vrede zijn. En weet u, voor sommigen onder ons is dat één grote waarheid. Morgen zal het vrede zijn. Als ik met mensen spreek over geloof en over bekering, dan hoor ik vaak, morgen ga ik erover nadenken. Dus misschien morgen komt die vrede. Wie weet zit jij hier wel met het gevoel dat jouw leven kapotgeschoten is. Dat je doelloos door het leven gaat. Misschien zit je hier wel met het gevoel dat je een schaap bent tussen de wolven. Tussen de wolven van deze tijd. En dat niemand ziet wie je eigenlijk werkelijk bent. Dan zeg ik vanmorgen tegen u en tegen jou. Het mag kerst in jouw leven worden. Vandaag mag jij vrede in je leven ontvangen. Ik zeg ook direct maar dat jouw leven nooit en ook nooit een speeltuin wordt. Maar de innerlijke oorlog in jou, daarin wil Jezus vrede geven. En laat dat de kerstboodschap zijn die wij morgen aan Muntendam willen laten zien. Door de lichtjesroede. Door de vele honderden die weer komen. Laat dat de boodschap zijn, dat Jezus vrede in ons hart wil brengen. Ik wens ons allemaal van deze plaats een heel gezegend kerstfeest. Amen.